leven in een tijd van grote verandering. En dat werd eerder dit jaar duidelijk uit het overlijden van Dries van Agt. En de achtergrond van zijn leven. De verschuivingen die je daarin ziet van pro-life, pro-Israël tot dan laat in je leven je eigen leven nemen samen met je vrouw. Daar zit een hele wereld van veranderingen achter. En toen ik aan hem dacht, ging ik in de geest terug, toen ik nog een klein jongetje was op de lagere school, 1977. Dat was een verkiezingsjaar. En die dag herinner ik me nog goed, want toen ging mijn juffrouw in de derde klas. Die ging trouwen met de meester van de vijfde. Dus de hele klas, twee klassen, gingen in de bus naar Leiden, waar de juffrouw vandaan kwam. En dan 's middags naar de grote kerk in Nijkerk, waar de huwelijksvoltrekking of bevestiging plaatsvond. Ja, ondertussen ook verkiezingen. Mijn juf en meester die gingen stemmen op de RPF. Die haalde toen nog net niet de kiesdrempel. Dat herinner ik me nog. En er waren allerlei andere partijen waarvan je gratis stickers kon krijgen als kind. Dus ik had stickers van de PPR, van de CPN. Het GPV bestond toen nog. En, misschien belangrijk voor ons, de CAU bestond nog in 1977. De CAU met zijn wortels hier in Friesland, de Friese Bond, in 1898 op christelijke historische grondslag. En later verenigd met andere partijen met een vergelijkbare grondslag elders in de landen tot de Christelijk Historische Unie. Die was er toen nog. Maar dat laat ons zien wat er ook in die tijd verschoven is. Het was een tijd van revolutie, van verandering. Als je kijkt naar de jaren waarin Van Agt actief was in de politiek, dan zie je dat het een na het ander verschuift. In een hele korte periode van 1969 tot 1981 zien we dramatische verschuivingen in de Nederlandse wetgeving. Die samenhangt met drie seksuele revoluties. Maar die eerste veranderingen, met name met de eerste, die van emancipatie en die van dat wat we vroeger promiscuïteit, heteroseksuele promiscuïteit, dus zeg maar hoererij noemden, dat werd in die tijd gewettigd. Toen ik geboren werd in 1968 had je de bezetting van het Maagdenhuis en de grote studentenprotesten. Ik heb later, want als baby weet je daar natuurlijk niks van, maar later heb ik dat eens nagelezen. Waar ging dat over? Dat ging om een protest dat jongens niet bij meisjes mochten overnachten waarmee ze niet getrouwd waren. Daarvoor gingen ze het Maagdenhuis bezetten. Recht op promiscue seks. Het jaar daarna begonnen de veranderingen in de wetgeving. Voorbehoedmiddelen die tot 1969 onwettig waren in Nederland, werden gelegaliseerd. Kan je nou nauwelijks meer voorstellen dat voorbehoedmiddelen verboden waren in de samenleving. De dokter mocht het voorschrijven, zeg maar, als een vrouw als ze zwanger werd in levensgevaar zou komen en zo. Maar normaal gesproken waren ze verboden. Een paar jaar later, 1971, werd de wet op de echtscheiding verruimd. Dat je geen zeer zwaarwegende redenen meer hoefde te hebben, maar als je het samen eens was dat niet langer ging, dan mocht je uit elkaar gaan. En dan in 1981 de wet op de abortus. Tot dan toe was abortus provocatus verboden in Nederland. Mocht je ook het leven van baby's niet nemen. Maar vanaf 1981 wel. En dat is nu tot een situatie waarin het tot op 24 weken mag dat gewoon in Nederland. Zolang je er twee dokters bij gebruikt als het een langere termijn is. Dat is een hele grote verandering in zeer korte tijd. Die samenhangt met die eerste seksuele revolutie van emancipatie. En die werd gevolgd door wat we de homo-emancipatie noemden. Dat is duidelijk waar het om gaat. En eindigend met de legalisering van het homohuwelijk. En vervolgens, vooral vanaf 2014 in stroomversnelling, vanaf de verandering van de transgenderwet, dat niet meer ons geboorte, ons biologische geslacht bepalend is voor wie we zijn, maar hoe we ons van binnen voelen. En dat er tegenwoordig een heersende mening binnen een aantal politieke partijen is dat je inderdaad, zoals je voelt, moet je ook kunnen aanmelden bij het gemeentehuis en je paspoort laten veranderen, ook al is je lichaam ten diepste niet veranderd. Dat kan in Nederland sinds een aantal jaren. De vraag op het ogenblik is, moet het makkelijker worden of niet? Heel veel veranderingen die verwarring veroorzaken. Dat is wat verandering doet. Niet alleen in onze tijd, maar we kennen het ook van vroeger uit de evangelische gezangen van 1806, gezang 22 van Juich mijn ziel, uw God is koning. Dat is het tweede vers daarvan, zegt elk woelt hier naar verandering, maar betreurt ze dag aan dag. De woorden van Hieronymus van Alphen, de pietistische dichter die eigenlijk een voorloper van het latere Revij was. In die tijd, de tijd van de Franse Revolutie en van de Republiek, dat was ook een tijd van ingrijpende veranderingen, waar de Fransen aanvankelijk zelfs de week van het jaar omgegooid hadden en geen god en geen meester wilden hebben. En dat denken leefde ook onder de patriotten. Dus we hebben het eerder meegemaakt, maar het is verwarrend als een tijd in stroomversnelling raakt. Je gaat je afvragen, maar wat is waarheid? Is die nog te kennen? Als je onder de druk van die politieke omstandigheden komt, we kennen het juist ook uit de lijdenstijd van Pontius Pilatus, die uiteindelijk de vraag stelt aan Jezus, maar wat is waarheid? Het is eigenlijk allemaal vaag geworden en het hangt af van omstandigheden. Dus nou doe ik wat expedient is, wat past voor deze omstandigheden, voor mijn carrière en voor het vege lijf. Objectieve waarheid, daar heeft Pilatus van afscheid genomen. En objectieve waarheid gaat vaak ook samen met objectieve plicht. Ja, heel veel verschuivingen. Een verwarrende tijd die eigenlijk onherkenbaar veranderd is. Als je teruggaat tot de tijd van de Friese Bond en Philippus Jacobus Hoedemaker, een van de voorvaderen van de confessionele vereniging, dan hield hij in het geboortejaar van mijn oma, 1902, de winter van 1902, het eind van 1901, hield hij 4 leerredenen in Amsterdam. Met het onderwerp de staat met den Bijbel. Daar geloofde hij in. God had zich geopenbaard in de natuur, in de Bijbel. En daarom was elke Nederlander verplicht om te buigen voor de stem van God. En kon in principe niemand daar onderuit. Dat kon hij zeggen vanwege de belijdenis van de kerk. En dat is ook de sleutel om hier uit te komen samen vanmiddag. Vandaar dat ik mijn lezing als ondertitel heb gegeven, gedachten vanuit het belijden van de kerk. Hoedemaker beleidde dat in de omstandigheden van 1902. Maar als mijn oma, die in dat jaar geboren werd, nou zou terugkomen en ze ziet dat ze in een samenleving komt waar mannen met mannen trouwen, waar een man naar het gemeentehuis kan gaan en vrouw worden, waar de confessionele vereniging klein is geworden en bijbelgetrouwe christenen in Nederland de kleine minderheid, dan zou dat haar erg verwarren. Bij ons is die verwarring gelukkig iets minder, omdat we geleidelijk aan eraan gewend zijn geraakt en een deel van de omstandigheden begrijpen. Als je naar een psychiater zou gaan, omdat je in verwarring bent, dan is een van de dingen die je kan aanbieden cognitieve therapie. Hij zegt, meneer, als u in verwarring bent, als u niet helemaal goed zicht hebt op uw omstandigheden of op de werkelijkheid, dan helpt dat. Want als je begrijpt wat er aan de hand is, dan raak je denken sowieso rustiger omdat je het begrijpt. En dan gaat je lichaam er niet op een verkeerde manier op reageren omdat je begrijpt wat er aan de hand is. Een basaal voorbeeld uit de 14e eeuw. Toen was er koning Charles de VI in Frankrijk tijdens de 100-jarige oorlog met Engeland, die dacht dat hij van glas was. Hij geloofde dat echt. En zijn hovelingen die moesten dat ook vinden en hem zo behandelen alsof het allemaal echt zo was. Maar het was natuurlijk niet echt zo. Als die man naar de psychiater zou gaan, dan zou de psychiater hem proberen te helpen om in contact te komen met de echte werkelijkheid. Dat is de sleutel tot de genezing. En dat is bij onze verwarring over de veranderingen van de samenleving ook zo. De eerste stap die we moeten doen is het denken van onze tijd begrijpen. Zien welke verschuivingen er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. En ik heb er voor u vanmiddag 5 op een rijtje gezet. U hoeft ze niet allemaal te onthouden, maar dan krijgt u er enigszins zicht op. In de eerste plaats, dat is mijn vakgebied daar bij de studenten bij de VU. Ik heb studenten van de Hersteld Hervormde Kerk en van de PKN en van de Geïnformeerde Gemeente, zeg maar. Ze komen allebei bij mij, omdat ze het kennelijk waardevol of interessant vinden. Het is niet verplicht om bij mij te komen, voor onze studenten wel, maar voor de anderen niet. En mijn vak daar is ethiek. Wat is goed, wat is kwaad? Nou, op dat gebied heb je enorme verschuivingen gezien. We zijn anders gaan denken over goed en kwaad, niet alleen in de afgelopen 50 jaar, maar het is eigenlijk een proces, belangrijk om dat te begrijpen, dat 800-900 jaar teruggaat in de tijd. In elitaire kringen van denkers is het denken over goed en kwaad in de westerse wereld principieel veranderd met wat wij in de kerkgeschiedenis de universaliënstrijd noemen. De nominalisten aan de ene kant, die vonden dat vanuit de menselijke waarneming goed of kwaad wordt vastgesteld en de echte werkelijkheid. En aan de andere kant de realisten, die zeiden maar goed en kwaad en waar en onwaar, dat bestaat buiten ons of het nou herkennen of niet. Dat is de opvatting die toen de overhand hield in de kerk. En mensen die er anders over dachten, die werden veroordeeld. En ook het zwijgen opgelegd, zoals met Petrus Abelardus, de briljante middeleeuwse theoloog die aan de kant van William van Ockham en het nominalisme stond. Hij gaf het volgende voorbeeld. Als je nou 2 baby's hebt, een tweeling, die geboren wordt uit dezelfde moeder uiteraard, jongen en een meisje, maar ze worden bij geboorte gescheiden. Groeien helemaal apart op in verschillende delen van het land, maar als jong volwassenen ontmoeten ze elkaar weer, ze worden verliefd en ze trouwen. Dan zei Abelardus, dan is dat niet verkeerd, dan is dat geen zonde, want ze wisten het niet, dus het is allemaal prima en ze houden van elkaar. Terwijl de kerk en mensen als Bernardus van Clairvaux zeiden, maar dit blijft objectief gesproken voor Gods aangezicht een zonde. Het is een relatie van een graad van verboden bloedverwantschap, het is een vorm van incest en dat vindt de Heer een gruwel, dus dat mag niet. Dat is toen al een heel principieel verschil. Dat werd toen opgelost naar schrift en belijden. En Abelardus beleed schuld en beloofde voortaan te zwijgen. En hij heeft dat ook gedaan tot aan zijn dood toe. Maar dat denken kwam principieel later weer opduiken in wat we in de filosofie het existentialisme noemen. In de 19e eeuw had je verschillende vleugels van dat existentialisme. En de kenmerk van beide is dat ze goed en kwaad in de mens als maatstaf gingen zoeken.
Moet je ook denken aan Kierkegaard in dat verband?
Inderdaad. Kierkegaard is de mooie Deense uitspraak. Kierkegaard is zeg maar aan de linkerkant van het existentialisme. Als je aan de rechterkant kijkt, dan heb je het nihilisme, waarbij je mensen als Nietzsche kunt associëren. En dan heb je ook zeg maar nog een progressieve vleugel van het 20e eeuwse existentialisme. En dan kom je terecht bij Jean-Paul Sartre en Albert Camus. En theologisch gesproken bij mensen als Karl Barth, die op dezelfde manier daarin staat. Karl Barth is eigenlijk een verlengde van Kierkegaard. Omdat bij Kierkegaard, dat voert te ver als ik dat allemaal in detail zou uitleggen. Wat u vanmiddag vasthoudt is dat de mens de maatstaf wordt om te bepalen wat goed en kwaad is. En dat wordt hem niet meer van bovenaf opgelegd, maar dat zoekt hij zelf binnen de tijdsomstandigheden en motieven en de samenleving die met hem meedenkt. En binnen die omstandigheden heb je de age of no regrets, dat je maar een keuze maakte en dat heb je naar eer en geweten gedaan. En dan was het ook goed. Maar objectief goed of verkeerd bestaat niet meer. Dat is dus een verschuiving. Van objectief verkeerd of goed naar wat goed is of verkeerd, dat hangt van mij af en hoe ik erin sta. Levensgroot verschil, hele grote verschuiving. Die verschuiving kwam niet alleen. Die kwam met een andere verschuiving, namelijk van ons mensbeeld. Wat ik zou zeggen, ik heb ook Grieks gestudeerd, daar heb je het woordje heteronoom. Een veelheid van wetten naar autonoom, nadat je jezelf tot wet wordt. Dat zien we in het mensbeeld. Dus niet alleen een verschuiving in de ethiek, maar ook in mensbeeld. Vroeger in de middeleeuwen zagen we onszelf als mens staan onder verschillende gezagslagen en regels. De koning, ja, maar die koning die was ook verantwoording verschuldigd aan God. En onder de koning waren allerlei dienaren met afgeleid gezag. En mijn papa en mama hadden ook gezag omdat hun dat van God gegeven was en binnen die situatie. En de meester had het ook. En daar waren allerlei regels aan verbonden binnen kerk en samenleving. Waar je als mens onderstelde of in ieder geval als het misging merkte als je de regel overtrad. We hebben een verschuiving gezien in mensbeeld dat het eigen ik steeds belangrijker geworden is. En dat we uiteindelijk onszelf tot wet werden. Je ziet het in de schilderkunst. Ik merkte het een paar jaar geleden, was ik in Rotterdam bij het Maritiem Museum. Daar hadden ze een tentoonstelling over scheepvaart door de eeuwen heen. En aan het begin, de curator had zijn werk goed gedaan, was er één schilderij van voor 1500. En er was een uitleg bij. Ja, eigenlijk werden er voor die tijd nooit boten afgebeeld, want de kunst in West-Europa werd gezien als een middel om God te eren. Dus eigenlijk alle kunst voor die tijd, dat gaat over God en religieuze taferelen. Dus de enige boot die we u kunnen aanbieden is de Ark van Noach. En die hing daar dan in een vitrine schilderij uit de 15e eeuw. Met de renaissance kunst zie je dat de mens steeds belangrijker wordt, steeds realistischer wordt afgebeeld. Je zou ook in bepaalde gevallen zeggen steeds erotischer wordt afgebeeld. En dan krijgen we de 17e eeuwse kunst en de Hollandse meesters. En wie staat er dan in het middelpunt? De Heere God? Nee, wij en het werk van onze handen. Dat is een verschuiving in mensbeeld. Wij worden steeds belangrijker en ons gevoel speelt daarbij een rol. En je ziet dat gevoel zich steeds minder door regels van buitenaf laat zeggen dat we autonomer worden. Je ziet dat in de periode die dan volgt van de romantiek. Afgelopen kerstvakantie was ik in Duitsland, in Weimar. En daar heb ik het huis van Goethe bezocht. Die was later in zijn leven minister daar in Weimar. Maar als student ongeveer schreef hij een boekje dat Europa in de tijd met storm veroverde, waardoor hij ook bekend is geworden. Misschien weet u het nog. Het lijden van de jonge Werther. Ja. Wij moesten er ooit een stukje uit lezen op de middelbare school, zeg maar. Voor in ieder geval Atheneum mensen die moesten dat doen. Kort gezegd, als je de plot samenvat van dat boek. Werther is verliefd op een meisje dat beloofd heeft om te trouwen met een andere man. Hij probeert haar over te halen om dat niet te doen en met hem te trouwen. Ze blijft toch trouwen na belofte, trouwt met die andere man. Werther pleegt zelfmoord. Dat is het lijden, het geestelijke gevoelslijden, wat Werther recht geeft om alle regels van de Bijbel en de samenleving te overtreden en zelfmoord te plegen. En het enge is, sommige geleerden tegenwoordig twijfelen eraan, maar als je de levensbeschrijving van Goethe zelf leest, dan vertelt hij dat er een golf van zelfmoorden van jonge mannen was in de tijd van het verschijnen van dat boekje van hem. En andere mensen, tijdgenoten van Goethe, die bevestigen dat ook.
Dat heeft een navolging gekregen.
Ja, mensen die dan ook zeggen, ja, dit gevoel is zo sterk en het is zo teleurgesteld en nou heeft mijn leven geen zin meer. En nou heb ik het recht om eruit te stappen. Net als Dries van Acht. Dat is 200 jaar geleden. Goethe. U ziet het. Onze tijd komt ergens vandaan. En dat gevoel is alleen maar sterker geworden, zodat we nou in een situatie zitten waarin de overheid zegt, ja, als uw gevoel zegt dat u een ander geslacht hebt dan uw lichaam, dan zeggen wij dat dat op uw paspoort zo is. Komt ergens vandaan. Verschuiving in mensbeeld. In de derde plaats is ook ons wereldbeeld veranderd. Hoe we naar de wereld om ons heen kijken. Van geestelijk naar materialistisch. In de Renaissance en nog in de tijd van Luther en Erasmus keken mensen naar de wereld en die zagen dat als de schepping van de hand van God. Ten diepste geestelijk. In hem leven we, bewegen we en zijn we. En die schepping is normatief, want de Heere God heeft het zo gemaakt en zo bedoeld. Vervolgens kregen we in de 17e eeuw de verlichting en het Cartesianisme. René Descartes. Fuchsius die heeft dat bestreden. En andere gereformeerde theologen ook. Want die zagen de manier waarop gedacht werd. En wat het uiteinde daarvan zou zijn. Dat als je alles materieel verklaart en geen geestelijke factoren meer opneemt, dan raken de wonderen de wereld uit. Dan publiceert vervolgens Balthasar Becker zijn boek over de betoverde wereld. En dan kan uiteindelijk de Heer Jezus ook geen wonderen meer gedaan hebben als ze niet bestaan. En als demonen niet bestaan, kon Jezus ze ook niet uitwerpen. En dan zijn we bij de vrijzinnigheid van Balthasar Becker en later H.P. Scholten met zijn leer van de hervormde kerk. Dat heeft te maken met wereldbeeld en met verschuiving. En aan het begin was er nog een redelijk plaatsje voor God. Met de deïsme erbij en de klok die we opwinden. Maar daarna kon ons verstand naar ons gevoelens steeds meer verklaren. En werd de ruimte voor God kleiner en kleiner. En tegenwoordig groeien alle kinderen in Nederland vanaf de peuterschool tot de universiteit op. Met de gedachte dat God een persoonlijke keuze is. Maar dat je alles in de werkelijkheid prima zonder God kan zien. Materialistisch wereldbeeld. Er zijn gelukkig wat tegengeluiden in onze tijd. Maar essentieel is dat diepgaand verschoven. Het is belangrijk dat we dat beseffen en ons de vraag stellen, willen we daarin meegaan of moeten we juist terug naar dat premoderne wereldbeeld van de schrift? Een vierde verschuiving is die van waarheidsbegrip. Dat is ook een hele belangrijke. Vroeger was iets waar of het was onwaar. Het is of een waarheid of het is een leugen. Het kan niet tegelijkertijd waar zijn tenminste. Dat was een van de grondbeginselen van de logica. Van Aristoteles, van het algemene denken. Ik denk ook van Platonisten. Als je het wiskundig uitdrukt, x kan niet tegelijkertijd niet x zijn. Dat is in de 18e eeuw veranderd door het werk van twee filosofen. De ene heette Immanuel Kant, een briljant man, net als de andere, Georg Friedrich Hegel. Kant die zei, Hegel. Kant die zei, de werkelijkheid zoals we die zien, dat is eigenlijk een ervaringswerkelijkheid. U hoort het nominalisme hier terugkomen. Het enige wat wij als mens hebben is onze zintuigen, een soort van een monitor waarmee we dingen uit de werkelijkheid registreren. Maar dat is niet de echte werkelijkheid. Die echte, die noumenale werkelijkheid, die kunnen we niet kennen. We hebben alleen maar de monitor. En die kan dingen goed of verkeerd zien. En Kant was zeer stellig en die was overtuigd dat de monitor het wel goed zag. Maar, en een reflectie was. Maar ten diepste zei ook Kant, we kunnen de echte werkelijkheid niet kennen en daarom kunnen we ook niet zeker weten dat er een God is. Want het kan net zowel niet het geval zijn. Hij had allerlei redenen waarom het wel aanvaardbaar zou wezen dat er een God is. Maar ten diepste wist Kant het ook niet meer. Toen kregen we Hegel en Hegel zei, kijk, die waarheid via de monitor, die kan voor de een verschillen anders zijn dan voor de ander. En helemaal in verschillende situaties heb je de ene waarheid van de ene persoon die botst met een andere waarheid, een overtuiging, dan krijg je een synthese. Elders gebeurt hetzelfde en zo heb je allemaal syntheses, nieuwe waarheden die botsen en dan krijg je nieuwe waarheden voor de nieuwe tijd. Dat is waar dat denken vandaan komt. Het was wel waar voor de tijd van Paulus, maar niet meer relevant voor vandaag. Want onze waarheid is veranderd. Komt door een verschuivend waarheidsbegrip. Een hele gevaarlijke verschuiving. Die je ook ziet in bij de nieuwe Hegelianen en het neomarxisme in onze tijd. Die weer ten grondslag liggen aan de zogenaamde queerbeweging. Dat is zeg maar ook een hele aparte toespraak. Maar zo ziet u de lijnen lopen van Hegel daar naartoe. Waarheid is iets wat wij samen bepalen op het ogenblik. En daarom is het voor zulke groepen ook heel belangrijk dat iedereen meedoet en ook komt opdagen bij Pride. Want als je het niet doet, dan bevestig je niet de waarheid die wij als samenleving op dit moment zijn gaan geloven. En dan word je gecanceld. Dat is waar dat denken vandaan komt. Terwijl wetenschappers in de wetenschapsfilosofie, mensen als Karl Popper in de vorige eeuw, die hebben dat helemaal uitgepluist en gezegd wat Hegel doet, dat is ten diepste onwetenschappelijk. Want hij ontkent de wet van Aristoteles, van de non-contradiction, dat iets niet tegelijkertijd waar en onwaar kan wezen. Dus dat fundament onder Hegel is niet wetenschappelijk. Dat is gebaseerd op consensus van mensen. En het is dramatisch geweest voor de menswetenschappen. We merken dat ook internationaal in de theologie. Dat het niet meer op aankomt of iets echt waar is in de zin van staat het in de Bijbel, komt het uit de bronnen en hebben we dat goed weergegeven. Nee, iets is wetenschappelijk als we de afgelopen 4 of 5 mensen van het vakgebied verwerken en daarop voortbouwen. Vandaar dat al het cancelen en de onvrijheid in de academie, vooral in de menswetenschappen, plaatsvindt. Want die zijn het meest beïnvloed door de gedachten van Hegel. En de theologie wordt steeds meer een menswetenschap. Dat brengt mij bij het laatste stukje van de analyse. De verschuiving in openbaringsbegrip. Vroeger, in de tijd van Hoedemaker, en hopelijk bij u ook nog, geloofden we dat God echt bestaat en dat hij zich betrouwbaar openbaart. Dat ook al hebben we een zondeval gehad, ook al is ons verstand feilbaar, is de Heere God in staat om door zijn geest en woord en door de natuur zichzelf te doen kennen en zijn wil te laten kennen. Dat geloofden we. Maar dat is veranderd. We zijn verschoven van de mens als beelddrager van God naar de mensvormigheid van God. Komt u nog bekend voor? Het was de titel van een proefschrift van Harry Kuitert. Ik heb het de afgelopen week nog weer doorgekeken om te kijken of hij het echt zei toen al. En inderdaad, zijn latere conclusie van vooral de tijd na zijn emeritaat vind je in essentie ook in dat proefschrift terug. Dat God zichzelf niet meer betrouwbaar objectief openbaart, maar dat via oude Joodse gedachten is die iets van God menen ervaren te hebben. En op die manier kunnen wij ook iets kennen van het godsbesef van de Joden van die tijd. En veel verder gaat het eigenlijk niet. Dus we kunnen hoogstens iets voor toen zeggen wat mensen ervaren hebben. En uiteindelijk komt dat dan bij zijn duidelijkere uitspraak in zijn latere boeken van alles wat we denken te weten over boven is hier beneden uitgedacht. Dus het is de vraag of het waar is. Wij mensen hebben eigenlijk God uitgedacht. We hebben een God gemaakt naar ons eigen beeld en gelijkenis. En dat godsbeeld dat is anders in het Oude Testament dan in het Nieuwe Testament. En dat is in de 21ste eeuw weer anders dan in de 19e. Een verschuivend openbaringsbegrip. Nou, u begrijpt wel, als die 5 verschillende verschuivingen allemaal samenwerken, dan dat beneemt je eigenlijk de moed. Dan vraag je af, dit is zo ingewikkeld, hoe kom je er ooit weer uit? En we zitten hier als samenleving helemaal in. En kinderen worden vanaf peutertje geïndoctrineerd hiermee. Het is diep doorgedrongen tot in de meeste kerken toe. Kan het nog? En ja, ook denk ik de vraag, is het nodig om hier uit te komen? Of moeten we eigenlijk meegaan met dit denken omdat het heilzaam is? Nou, u zult begrijpen dat ik hier vanmiddag ben om u te vertellen dat het niet heilzaam is en dat we er zo gauw mogelijk uit moeten komen en dat dat gelukkig ook kan. Voordat ik theologie ging studeren, voor de niet-ingewijden, ik heb theologie gestudeerd aan de Oude Straat in Kampen, in de tijd dat het nog de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerk in Nederland was. Ik was zelf hervormd, maar daar kon je goede patristiek leren, dus ben ik voor Grieks en Latijn daar naartoe gegaan, want ik had niet op de middelbare school gehad. Later doorgegaan in Utrecht en vervolgens bij twee universiteiten in Zuid-Afrika gestudeerd. Dat is een beetje mijn achtergrond. Maar voordat ik dat ging doen, dat studeren als theologie, Spurgeon had ooit gezegd, moet je alleen gaan doen als je er niet meer onderuit komt. En eerst was ik journalist en dat vond ik heel fijn om te doen. Dus ik trok het land door voor verslaggeving. En een van de plaatsen waar ik was, voor een landelijk dagblad, was bij de econoom Dr. A. van Doorn. Misschien hebt u zijn naam wel eens gehoord, de ouderen onder u. Hij heeft ooit een boekje geschreven met de titel Uitleiding uit de Marxistische Economie. Dat had hij bewust gedaan, want hij vond het niet heilzaam om een Marxistische economie te hebben, maar hij wilde wel uitleggen hoe dat economische systeem in elkaar zat. En ook hoe je dat vooral niet moest gaan doen en hoe je daaruit kon komen. Daarom noemde hij het uitleiding in plaats van inleiding. Dus u krijgt vanmiddag ook een uitleiding uit het postmoderne denken van mij. Hoe kom je daar nu uit? De sleutel daartoe is de belijdenis van de kerk. Iemand die dat heel goed besefte was Philippus Jacobus Hoedemaker. Ik heb hem al aangehaald met zijn lezingen over de staat met de Bijbel. Hij heeft ook een ander boek geschreven in 1898. Dat was Christus voor de rechtbank van de wereldse wetenschap. Waarin Hoedemaker zegt, wij moeten terug naar een Here die echt bestaat en die zich betrouwbaar openbaart. Want dat doet hij. En wel op twee manieren, in de schepping en de onderhouding van alle dingen en in zijn heilig woord. Hoedemaker stond daarin voluit in de lijn van de belijdenis van de kerk. Artikel 2 van de Confessio Belgica, onze Nederlandse geloofsbelijdenis, die zegt dat, ook in die volgorde. Hoe kan God gekend worden en in het verlengde daarvan de wil van God? Hoe kun je weten wat God waar vindt en goed en verkeerd? Dat is mogelijk. Je kunt je verstand laten verduisteren door de tijd om je heen. Het kan moeilijk zijn, maar het is wel mogelijk om God te kennen. En om zijn wil te kennen. Dat zeggen onze vaderen. En Hoedemaker zei in 1898, in het midden van het geweld van de niet-christelijke wetenschap, die betwijfelen of God hemel en aarde gemaakt heeft, moeten we terug naar wat de Heere zegt. Zo zegt de Heere. En dan kan je dat beproeven en dan kan je zien of het in de praktijk ook waar is. Dat is de belijdenis van de kerk. Dat is ook het zelfgetuigenis van de schrift. Daar komt het vandaan. Als we Psalm 19 open doen, dan zien we die beide aspecten. Er is geen taal waar hun spraak niet wordt gehoord. Dat de hemelen die verkondigen Gods eer. In de natuur, daar kan je Gods bedoelingen aflezen en hoe groot de schepper is. En vervolgens in het tweede deel van Psalm 19 ook over de wet van de Heere en zijn klaar getuigenis. En diezelfde lijn zien we bij de apostel Paulus in Romeinen. Aan de ene kant leert de natuur wat verkeerd is, aan de andere kant is het grote voorrecht van de Joden dat ze de orakels van God gekregen hebben, de logia tou theou uit de hemel vandaan. De verzamelde godsopenbaring, zijn spreken. Nou, als je dat dan door de kerkgeschiedenis in vogelvlucht langsgaat, Tertullianus, Augustinus, Thomas Aquino, Johannes Calvijn, eerste deel van zijn institutie, hoe kan je God kennen? Zou wij zeggen, nou, Bijbel gaan lezen? Nee, Calvijn zegt, dan moet je in de natuur gaan kijken. Want daar openbaart God zich, in de schepping en de onderhouding van alle dingen. Heel veel bladzijden schrijft hij daarover vol en dan later komt Gods heilig woord. Nederlandse geloofsbelijdenis, zelfde volgorde. Bij Philippus Jacobus Hoedemaker in 1898 bij de confessionele vereniging merken we dus dat de sleutel tot de deur om hier uit te raken de openbaring van de Heere God is. En dan kan je uitproberen of dat werkt. En vanmiddag wil ik persoonlijk getuigen dat ik dat bevonden, gemerkt heb in mijn leven. Zowel tijdens mijn studie theologie. Ik heb een gemengde hervormde achtergrond. Ik ben opgegroeid in een gemeente met 1 vrijzinnige predikant, 1 confessionele predikant. En mijn ouders stuurden me naar de lagere school van het hervormd schoolbestuur. Dus dat was goede gereformeerde bondschool. En toen ik 15 was, toen veranderde het karakter van de vrijzinnigheid. En toen zijn we naar de gereformeerde bond overgestapt. Ja, als je zo opgroeit, dan wil je weten of iets echt is. Want anders ga je er niet in geloven. Dus als de historisch-kritische theologie en het hele verhaal van de vrijzinnigheid waar was geweest, dan had ik hier waarschijnlijk vanmiddag niet gestaan. Maar tijdens mijn theologiestudie ben ik dat gaan beproeven en te kijken of je dat echt zo moet denken. Dat het wetenschappelijk vaststaat, dat de wonderen de wereld uit zijn, dat de Bijbel onbetrouwbaar zou wezen enzovoorts. En dat God zich niet meer openbaart in de schepping omdat Darwin het anders bedacht heeft en het materialistisch wereldbeeld ons anders dicteert. Nee, ik ontdekte dat je als wetenschapper eigenlijk in alle vakgebieden van het leven heb ik. Met name omdat ik in Australië 20 jaar heb gewoond, heb ik mensen met een PhD leren kennen en professoren van over de wereld in alle vakgebieden tot in de ruimtevaarttechnologie toe die geloven in een schepping van 6 dagen niet al te lang geleden. Net zoals Augustinus met zijn confrontatie met de Griekse geleerden van zijn tijd, die zei dat de aarde wel vele honderdduizenden jaren oud waren. Toen zei Augustinus, nee, kan niet. Want de Heere God heeft daar Mozes anders geopenbaard in. De Civitate Dei, zegt hij dat, kan niet meer dan. In zijn tijd was dat dan zo'n 6500 jaar wezen vanwege de Septuagint. Nou ja, ik wil niet vanmiddag met u twisten over hoe oud precies. Maar in ieder geval, Augustinus kon het getuigenis van de schrift in zijn tijd was geen probleem met de heidense wetenschap. In onze tijd is dat nog geen principieel probleem om goede natuurwetenschapper te zijn en niet in macro-evolutie te geloven. En dat de Heere God aan het begin een goede hemel en aarde gemaakt heeft, die getroffen is door een zondeval, zodat de wereld waarmee we nou proeven doen eigenlijk een vervloekte wereld is en je niet automatisch kan terugredeneren, extrapoleren naar het begin. Omdat naar onze overtuiging, zoals de Heere God het geopenbaard heeft, de werkelijkheid principieel van karakter veranderd is. De materiële werkelijkheid door de zondeval. Nou, het lukte zelfs om uiteindelijk cum laude af te studeren in de theologie en nog steeds het zelfgetuigenis van de schrift en de leer van de kerk van alle tijden te geloven. Daar ben ik voor gaan staan en daar sta ik ook vandaag nog voor. En ik meen met wetenschappelijke integriteit. Ik heb ook de andere kant onderzocht bij professor Van den Broek in de tijd in Utrecht. En ik ben gaan kijken, maar wat vonden de heidense wetenschappers nou van het christendom en wat waren hun argumenten ertegen? En dan ontdek je dat de argumenten van vroeger eigenlijk de argumenten van vandaag zijn. Celsus in de 2e eeuw, die zei die opstanding, dat is een fabeltje. Die discipelen die waren geschokt door de ontijdige dood van hun meester en de carrière die ze daarop gebouwd hadden. En toen konden ze dat psychologisch niet verwerken. Dus toen dachten ze het verhaal uit dat hij zou opgestaan zijn uit de dood. En eigenlijk in hun denken en op die manier leefde hij dan voort. Maar je moet niet vragen of het echt gebeurd is. Nou, dan ben je bij dat dynamische waarheidsbegrip terechtgekomen van God met ons in 1980. Ook in mijn recente werk, en dan ga ik afsluiten, heb ik dat gemerkt in de ethiek. Ik dacht, als dat nou echt waar is wat de belijdenis van de kerk zegt en wat Hoedemaker daar zei in 1898, dan moet je dat op het vakgebied van de ethiek kunnen aantonen. Dan moet ik, als ik een gevoelig onderwerp neem, op grond van de schepping en Gods onderhouding daarvan kunnen aantonen dat het goed en verkeerd is. Dus dat heb ik gedaan met een onderwerp waarvan ik uit kringen van studenten en van catechisatie in de kerk vragen kreeg. Namelijk, Is het verkeerd om met elkaar naar bed te gaan voordat je trouwt? Ook al ben je vast van plan met die persoon te trouwen. Want dan is het toch niet zo erg, dominee, als je dat van plan bent. Toen ben ik wetenschappelijk onderzoek dat niets met de Bijbel te maken heeft op een rijtje gaan zetten. Economisch onderzoek, sociaal onderzoek, studies van de psychologie, van medische cijfers, internationaal, hele zaken op een rijtje gezet. Pas nog een paar jaar geleden conferentie geweest op Cambridge, daar hebben ze een dik boek gepubliceerd waarbij allerlei professoren uit allerlei vakgebieden, behalve de theologie, de noodklok luiden over de promiscuïteit van onze tijd. Dat de seksualiteit zonder commitment is. Want, zeggen ze, met de verzameling van alle vakgebieden bij elkaar, de meest kwetsbare groepen in onze samenlevingen worden er het ergst door getroffen. En voor de samenleving en de cohesie daarvan en de lange termijn stabiliteit is het niet goed. En het kost geld, al die gebroken relaties. Economisch gewoon al gesproken, voor de infrastructuur, maar denk aan de geestelijke gezondheid en de schade. En in alle gevallen, ook in het geval wat ik noemde, ben je beter af om geen geslachtsgemeenschap voor het huwelijk te hebben, ook al ben je van plan om met elkaar te trouwen. Als je uit bent op een levenslange, stabiele relatie. Daarvoor hoefde de Bijbel niet eens open. En het is de afgelopen jaar is het gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk vaktijdschrift. Het is open access, dus je kunt zo via het internet kun je erbij het allemaal op een rijtje zien. Het is echt waar. De belijdenis functioneert ook vandaag. En toen heb ik een tweede poot als vervolg aan die studie gegeven, meer in het bijzonder Gods heilig woord. En omdat ik ook bijbelwetenschapper ben, ik was vroeger bijzonder hoogleraar Nieuw Testament bij de Universiteit van Potchefstroom, Northwest Universiteit in Zuid-Afrika, heb ik ook naar de Bijbel gekeken. Het Oude Testament, het Hebreeuws, het Nieuwe Testament, het Grieks, de verwerking van de Joodse uitleggers, de rabbi, van de rabbies van dat alles. De verwerking in de kerkelijke traditie. En dan is die eenduidig. Geslachtsgemeenschap zonder huwelijk is een multidimensionale zonde. Het is verkeerd en in die tijd was het volstrekt onaanvaardbaar. Dat kan je afleiden uit Gods heilig woord. Je kan duidelijkheid, je kan een licht hebben op je pad en een lamp voor je voet. Ook in onze tijd werkt het, is mijn ervaring. We kunnen uitgeleid worden uit het postmodernisme. Ik dank u wel.